Goedemorgen allemaal. Ja, ze hebben mij gevraagd om een korte mededeling te doen van ongeveer 10 minuten. En deze keer gaat het over het geloof. Dat is iets moeilijks, maar het is zo. Dan zoeken we op in Hebreeën 11, 1 tot en met 40. Dat is een hele grote. Maar ik ga het niet helemaal lezen. Echt niet. Wat is geloof? Het geloof nu is de zekerheid der dingen die men hoort en het bewijs der dingen die men niet ziet. Want daardoor de geloof en van het ouden en getuigenis gegeven. Oké. Tot zover het geloof. Ja. Wat doen we daarmee? Ja, we kunnen Jezus eren. We kunnen iedereen eren. We kunnen alles doen. Maar er zijn ook dingen van ongeloof. Dat je er niet geloof in hebt. Zoals als er een familielid heel erg ziek is. En hij wordt maar niet beter. En je hebt ervoor gebeden. En je hebt dit gedaan. Dan heb je geen geloof als die niet beter wordt. Dan denk je, wanneer wordt die nou beter? Wanneer gaat die nou? Ja. Dus dat moet overslaan in geloof. Blijf geloof houden in je hart. Niet in je verstand, maar in je hart. Het geloof moet in je hart zitten. En als je geloof in je hart hebt zitten, dan zal dat ook gebeuren. Dat weet ik zeker. Weet ik zeker dat dat gebeurt. Dus ook in Lucas 17, 11 tot en met 19. Daar staat ook over het geloof. Sorry dat dat lang duurt. Daar staat het. En het geschiedde, dat is 11, Lucas 17, heb ik 7? Nee, dat is 16. Dat is 17. En het geschiedde gedurende. Ja. En toen een zekere dorp binnenging, kwamen hem 10 Melaatse mannen tegemoet, die op een afstand bleven staan. En zij verheven hun stem en zeiden, Jezus, meester, heb medelijden met ons. En hij zag hen aan en zeide tot hen, ga heen, toon u aan de priesters. En het geschiedde, terwijl zij heen gingen, dat ze gereinigd werden. En één van hen keerde terug, toen hij zag dat het genezen was. Met luider stem, God verheerlijken. Kijk, er is er maar één teruggekeerd. Die man had geloof. Die man die had het geloof dat hij ook beter zou worden. En hij kwam terug tot Jezus en hij bedankte hem. Die andere, 9, die liepen gewoon door. Die dachten bij de eigen, nou het zal wel goed zijn. Dus dat is niet je instelling. Je moet het geloof hebben dat als je beter wil worden, dat je dat moet doen. Eén had geloof, had ik opgeschreven. En hij keerde terug tot Jezus om God te bedanken. In Markus 5... 27 tot 35 gaat het over de bloedvloeiende vrouw. Die vrouw had het geloof dat als ik Jezus aanraak, dan word ik beter. Dus zij wringde zijn eigen zo tussen de menigte door naar Jezus toe en raakte hem aan. En Jezus die verstijfde, want hij voelde kracht uit hem gaan. Hij zei, wie raakt mij aan? En die discipelen die rondomheen stonden, die zeiden van, ja maar iedereen raakt u aan, Heer, iedereen. Want u staat tussen de mensen in. Hoe kan u dan weten wie u aanraakt? Hij zegt, ja, er ging kracht van mij uit. Dus als je Jezus aanraakt, gaat de kracht van Jezus uit naar je toe. En dat moet je in ogenschouw nemen. De kracht van Jezus naar je toe. De kracht. Dat moet je weten. En in Romeinen 1. Nou, ik heb alles opgezocht. Romeinen 1. Oh, bijna. Romeinen 1, 8 en 16 tot en met 17. Romeinen 8. In de eerste plaats denk ik, mijn God, door Jezus Christus over u allen, omdat in de hele wereld van uw geloof gesproken wordt. Want God die met mijn geest dien en in het evangelie van zijn zoon is mijn getuige. Hoe ik onophoudelijk ten alle tijden tot mijn gebeden uw gedenk bidden. Of mijn eindelijk door de wil van God eens de weg gebaand mogen worden om tot u te komen. Dan gaan we naar 16. Want ik schaam mij het evangelie niet. Want het is een kracht Gods tot behoud voor en ieder die gelooft. Eerst voor de Jood, maar ook voor de Griek. Want gerechtigheid, Gods woord, daarin geopenbaard uit geloof tot geloof, gelijk geschreven staat. De rechtvaardige zal dit geloof leven. Dus dat is weer geloof. Geloof is dingen die je niet ziet, maar wel hoopt dat het zal gebeuren. En ongeloof is dat je denkt dat het niet zal gebeuren, maar onverhoeds toch ergens denkt van, ik hoop dat het gebeurt. Ik hoop dat het gebeurt. Dat is niet goed. In Psalm 56 staat ook iets over geloof. Elf tot en met 12. Op God, wiens woord ik prijs, op de Heere, wiens woord ik prijs, op God vertrouw ik, en ik vrees niet, wat zou een mens mij aandoen? Dat is geloof hebben. Dat is gewoon geloof hebben. Op de Heer die ik vertrouw, op de Heer die ik prijs, op de Heere, wiens woord ik prijs, op God vertrouw ik, ik vrees niet, want zou een mens mij aandoen? Een mens aandoen, ja. Een mens kan je veel aandoen. Die kan je verdriet maken, die kan alles maken. Maar God kan je niet verdrietig maken. Die kan je alleen maar blij maken. Alleen maar blij als je denkt van, ik vertrouw op hem. Ik heb geloof, ik vertrouw op God. Wat ik ook vraag aan hem, het zal gebeuren. Ik weet het zeker, dat moet in je hart zitten. En niet in je verstand. Het moet in je hart zitten. Als je dat niet hebt, vergeet het dan maar. Het moet in je hart zitten. Anders dan is het niet goed. Is het niet goed. Zoals June ook wel eens een keer tegen mij gezegd heb. Heel in het begin van toen we pas getrouwd waren. En ik ook pas tot geloof gekomen was. Jo, jij groeit niet. Heb je wel geloof? Ja, ik groei wel. Hoe weet jij dat nou? Als God weet dat ik groei, dan is dat goed, maar jij kan dat toch niet zien? Ja, maar jij dit en jij dat. Ik zei, ja, jij hebt veel te veel woorden tegen mij. Laat maar rusten, dat komt allemaal wel goed. Dus het is ook goed gekomen. Zij maakt haar eigen veel te ongerust dat ik geen geloof zou hebben, dat ik niet zou groeien in geloof. Nou, ik groei wel degelijk in geloof, Joen. En dan hebben we nog in Marcus 9, dat gaat over ongeloof. Dus als je ongeloof hebt, is dat heel erg. Marcus. Nee, niet bij Lucas. Marcus Hebbes. Marcus. vers 16 tot en met 28. En hij vroeg hen, waarom zijn ze met hen aan het redetwisten? En een van uit de scharen antwoordde hem, meester, ik heb mijn zoon tot u gebracht, die een stomme geest heeft. En waar hij hem aangrijpt, werpt hij ze hem op de grond. En hij heeft het schuim op de mond en hij knerst met zijn tanden en verstijft. En ik heb uw discipelen gezegd dat zij hem zouden uitdrijven en ze hebben het niet gedaan. En hij antwoordde hun en zeide, o ongelovig geslacht, hoe lang zal ik nog bij u zijn? Hoe lang zal je nog verdragen? Kijk, als er ook mensen zijn die problemen hebben met andere mensen, waar ze niet mee door één deur kunnen, dan moet je die mensen vergeven. Ook al heb jij geen schuld, vergeef gewoon die mensen, zodat je, als er wat aan de hand is, dat je goed staat voor God. Dat als je problemen hebt weer met een ziekte of wat dan ook, dat als je vergeving gevraagd hebt, dat je dan genezen wordt. Dat geloof moet je hebben. Vergeving maakt gezond. Het maakt niet ziek, het maakt gezond. Dus vergeef andere mensen, ook al heb je geen schuld. Neem de schuld op je, wees onderdanig, kniel neer. Wees onderdanig voor die persoon, ook al heb je geen schuld. Het is heel moeilijk, heel erg moeilijk om dat te doen. Ik heb het ook al gehad, als ik wel eens woorden had met June. En ik had geen schuld, en June die was een beetje koppig. Het jong was een beetje koppig en ze wou het niet toegeven. Maar dat is niet erg. Ben ik toch op mijn knieën gegaan en gezegd, sorry John, het is mijn schuld allemaal, vergeef me. Het was goed. Oké, ik weet niet hoe lang ik al gesproken heb, het zou 10 minuten duren. Ik denk dat het ongeveer nou klaar is. En ik dank u voor uw aandacht.
Zo, mag u even gaan staan. Laten we even de benen strekken. Dan voor het tweede deel. Ik krijg nog een woordje van me. Ja, ik wil u graag vermanen. Ja, laten we even hardop pakken. Helemaal even de Bijbel. Mag je staand voorlezen? Matteüs 18, dus om even wakker te worden. Hè? Matteüs 18. Mag je dat maar even opzoeken? En dan mag jullie dat met me meelezen. Wie wil het graag voorlezen? Matteüs 18, vers 15 tot 20. De vrijwilliger. Zal ik een vrijwilliger aanwijzen? Moet wel iemand zijn die een Bijbel heeft natuurlijk. Henk, jij mag voorlezen. Je staat zo bij de Bijbel. Matteüs 18, vers 15 tot 20.
Maar als uw broeder tegen u gezondigd heeft, ga naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en hem allen, tussen u en hem alleen. Als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen. Maar als hij niet naar u luistert, neem er dan nog één of twee met u mee, opdat in de mond van twee of drie getuigen elk woord vaststaat. Als hij niet naar hen luistert, zeg het dan tegen de gemeente. En als ook hij niet naar de gemeente luistert, laat hij dan voor u als de heiden en de tollenaar zijn. Voorwaar, ik zeg u, alles wat u op de aarde bindt, zal in de hemel gebonden zijn. En alles wat u op de aarde ontbindt, zal in de hemel ontbonden zijn. Verder zeg ik u, dat als twee van u op de aarde iets, wat dan ook, eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van mijn Vader, die in de hemel is. Want waar twee of drie in mijn naam bijeengekomen zijn, daar ben ik in hun midden.
Dank u wel. Ja, u mag gaan zitten. Het gaat hier over een broeder terechtwijzen, ofwel vermanen. Dat is een beetje een lastig woord. Vermanen, we gebruiken dat niet zoveel meer in ons huidig Nederlands taalgebruik. Maar het woordje vermanen wat hier gebruikt wordt, is eigenlijk het elecho in het Grieks. En elecho betekent letterlijk terechtwijzen, weerleggen, van dwaling overtuigen. Meestal met een zweem van schaamte in de persoon die weerlegd wordt. Dus dat geeft een beetje aan wat voor situatie het is. Ja, iemand schaamt zich, iemand heeft iets mispeuterd en die wordt door een broeder gecorrigeerd. Dit vind ik ook wel een mooie vertaling, door weerlegging aan het licht brengen. Of ontmaskeren. Het woord wordt ook gebruikt als bijvoorbeeld Johannes de Doper Herodes terechtwijst voor het feit dat hij met de vrouw van zijn broer vreemd gegaan is. Hij wordt terechtgewezen. Het woord wordt ook gebruikt in teksten als Jezus zijn discipelen weerlegt, als die Petrus corrigeert. Dus het is een vorm van iemand heeft iets mispeuterd en we ontmaskeren het, we brengen het aan het licht. Wat je gedaan hebt, joh, dat kan beter, dat is niet goed. In Efeze 5 zie je het ook dat er staat, ontmasker de duisternis door het licht. Hetzelfde woord, weerleg, vermaan, ontmasker. We gaan eens kijken hoe dat dan precies werkt. Als u uw broeder ziet zondigen. Andere vertaling zegt iets anders als uw broeder tegen u zondigt. Dat staat er niet letterlijk. Dat woordje tegen kan je op verschillende manieren interpreteren. Maar eigenlijk komt het erop neer dat als je broeder in het algemeen ziet zondigen. Als het zichtbaar is. Als het duidelijk is. Dus het houdt geen oordeel in. Het is niet zo van ik denk dat jij zondigt. Of ik heb het horen zeggen. Of ik heb het via via vernomen, via die en die en die. Nee, maar het is iets wat duidelijk zichtbaar is voor jou. Ja? Het is iets wat helder is, duidelijk is. En daarvoor moet je die persoon ook wel kennen. Ja? Laat dat even helder zijn wat Jezus hiermee bedoelt. Als u uw broeder ziet zondigen. Dan staat hij letterlijk. In de Bijbel in gewone taal staat het als een gelovige iets verkeerds doet. Nou, of zondigen. En zondigen betekent dan hier letterlijk het woordje hamartano, dat is afdwalen. Als je ziet dat iemand afdwaalt van de rechte weg, of het verkeerde pad kiest. Als iemand zich vergist, staat er ook wel. Of zijn doel mist, staat er ook wel. Dat is een heel andere interpretatie als je dat ziet. We hebben met zonde hebben we heel vaak een vreemd beeld. Maar het is iemand die zijn doel mist, die niet op zijn bestemming komt. Als je dat ziet, voor je ziet, dan heb je een taak als broeder, als zuster. Dan heb je een taak. En je taak is dan om die persoon te weerleggen of te vermanen. Dat is wat Jezus ons leert. En dat is goed. Hoe moet je dat dan precies doen? Nou, ik wil daar toch een paar tips geven, want heel vaak wordt gezegd, ja, vermaant elkander dagelijks, zegt de Bijbel. Komen we straks nog op. Maar waarom doen we dat dan niet? Ja, want het gebeurt niet altijd zo subtiel. Het gebeurt niet altijd zo goed. Ja, denk ik dan, dat klopt. Maar dat moet ons juist motiveren om het wel goed te doen. Want God zegt dat we het moeten doen. Jezus zegt dat we het moeten doen. Dat is belangrijk. Ik zal straks nog zeggen waarom. Maar eerst eventjes hoe. Omdat heel veel mensen die denken, ja, het gebeurt verkeerd, dus ik doe het maar helemaal niet. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat we elkaar corrigeren, elkaar aanspreken, elkaar terechtwijzen, dingen aan het licht brengen. Dat is belangrijk. Hoe doen we dat dan? Nou, ga naar hem toe en wijs hem terecht tussen u en hem alleen. Dus het is iets wat persoonlijk gebeurt. In elk geval onder vier ogen. Tussen u en hem alleen. Daar begint het mee. Dus niet gelijk, ik kan niet hier in de gemeente iemand persoonlijk gaan corrigeren of vermanen. Dat is niet goed. Jezus zegt eerst onder vier ogen. Persoonlijk. Hij zegt ook, ga naar hem toe. Doe er een inspanning voor. Ja? Bel hem even op. Goh, kunnen we even praten. Doe het niet via de telefoon. Maar het is onder vier ogen. Ja? Doe het ook niet via een sms'je. Doe het niet via een beeldscherm. Maar persoonlijk iemand ontmoeten. Dan ziet hij het hart erachter. Dan ziet hij waarom je dat doet. Omdat je wil dat je broeder gered wordt, gewonnen wordt, staat er. Dus doe het onder vier ogen. Dat is al een hele. Het veronderstelt ook dat je een relatie hebt met die persoon. Je kan niet zomaar iedereen, Jan en alleman op straat vermanen. Dat kan niet. Iemand die jou niet kent, die weet niks van jou, die kan je ook niet vermanen. Dus laat je ook niet Zoals een voetbalcoach, die mag zijn trainer, die mag zijn team vermanen. Maar heel dat stadion, daar staat te joelen en allerlei adviezen geeft. Ik verbaas me er telkens weer over als ik zaterdagochtend langs het voetbalveld sta. Hoeveel coaches er wel niet zijn langs de zijlijn. Ja? Ze hebben allemaal het beste. En jij moet het, je moet het zo doen, dat zie je toch zo. En geroept, dat moet gaan roepen. Verschrikkelijk. Iedereen weet het beter. Luister er niet naar. Je hebt één coach. Die weet hoe je in elkaar zit. Die weet wat je taak was. Die weet ook welke positie je stond. Dus die kan jou het beste corrigeren. En zo is het ook in het dagelijks leven. Het is goed om iemand aan te wijzen. Om iemand te hebben die je kent. Met wie je een relatie hebt. Oprecht gemeend zijn de wonden door een vriend geslagen. Maar overvloedig zijn de kussen van een vijand. Spreuken. Ja? Een vriend weet hoe hij jou moet corrigeren. Iemand die jou kent weet ook de juiste woorden te gebruiken. Die weet waar je doorgaat. Weet in welke situatie je zit. Heb je zo iemand? Die je kan corrigeren? Als het misgaat? Heb je iemand? Denk er eens over na. Tussen u en hem alleen. Ik ga nog even wat een andere tips geven. Dit is een tip uit Galaten. Er staat over hoe we dat beste kunnen doen. Broeders en zusters, wanneer u merkt dat één van u een misstap heeft begaan. Dat is trouwens weer interessant. Er staat wanneer u het merkt. Wanneer u het opmerkt. He? Dus het is niet als je het via via vernomen hebt. Nee, persoonlijk. Je ziet het, je kent die persoon. Je ziet die persoon handelen. En dan kan je corrigeren, zoals hier staat. Moet u die door de geest geleid wordt hem zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid. Ik vind het een hele praktische manier van hoe je iemand moet vermanen. Ik kan er veel van leren. Ten eerste, het gaat om een broeder en zuster. Ja, iemand dus die je kent. Het gaat om iets wat je opmerkt. He, dus het is ook, je kan heel eenvoudig tegen iemand zeggen, je hoeft niet te oordelen. Het gaat niet om oordelen, want dat denken veel mensen. Hè? Ja, maar ik mag toch niet oordelen? Nee, het gaat hier niet om oordelen. Het gaat hier om vaststellen. Ik zie iets, ik zie dat je dit doet. En zo is het ook goed om te beginnen. Als je iemand vermaant, luister, ik zie dit. Ik zie dat je dit doet. Of ik hoor dat je dit zegt. Daar begin je vaak mee. Dat is een objectieve vaststelling. Dan voelt iemand zich niet veroordeeld, want het is geen oordeel. Het is heel neutraal. Je houdt als het ware iemand de spiegel voor. Kijk, Jaap, ik heb gehoord dat je dit hebt gezegd. Dat is zo. Ik zal straks eens spreken over jullie huwelijk. Nee, dat is een oordeel. Dat tweede is een oordeel. Het eerste is objectief. Ik heb gehoord dat je dit hebt gezegd. Klaar. Neutraal. Als je dat gedaan hebt, wat zou je dan kunnen doen, Rini? Want je bent ook een ervaren vermaner, hè? Oh, hij wijst gelijk. Ja, ja dat deed Adam ook. Daar kan je trouwens ook wat van leren. Hoe God Adam vermaant. Hè? Want Adam had zijn vrouw de schuld gegeven. Ja, die was uit de bosjes gekropen, hebben we net ook gehoord. Maar wat zat zijn God tegen Adam? Hij stelde eigenlijk drie vragen aan Adam. Adam, waar ben je? Heb je soms van de boom gegeten? Ja, waarvan ik je verboden had om te eten. En stel nog een derde vraag. Stel die ook weer. Adam, heb je van de boom gegeten? Waar ben je? Wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Mooi. Dat is een hele mooie techniek die God gebruikt om iemand te vermanen. Luister, ik zie dat je dit doet. Waarom doe je dat? Dat is nog steeds geen oordeel. Dat is een neutrale vraag. Kan je dat toelichten? Ik heb gehoord dat je dit... Ik hoor je nu net dit zeggen. Waarom zeg je dat? Niet gelijk met je oordeel klaarstaan. Niet gelijk door je eigen bril gaan kijken. Nee, neutraal. Vragen. Dan heeft die persoon de kans om te antwoorden. En dan kan je alsnog kijken of je het moet corrigeren of niet. Maar zo, dat is een techniek die God gebruikt. Dus laten we daar gebruik van maken. Dat is goed. En vervolgens, wat gaan we dan doen? Nou, je wordt door de geest geleid. Dus laat je alsjeblieft... Laat je ook door de geest leiden. Zoek de juiste woorden. Bid ervoor. Nathan deed het ook bij David. En heel mooi, die vertelde een verhaal. Toen hij David moest corrigeren. Het verhaal van die man die een schaap had gestolen. Je kent het wel. En David was gelijk geconfronteerd. Doe het door de geest geleid. En dan vooral dit woord heb ik rood gemaakt. zachtmoedig. Betekent mild en vriendelijk. Mensen, het zou toch mooi zijn als we dat, kunnen doen. En dat, ik geloof dat we dat, kunnen. Ik ben overtuigd dat, iedereen dit zou moeten kunnen. Als je dit uit een zachtmoedig hart kan doen. Een vrucht van de geest. Als je dat uit liefde kunt doen. Jezus zegt, ieder die ik lief heb, bestraf ik en tuchtig ik. Liefde is de basis voor vermaning. Als je iemand niet merkt dat hij geliefd is, kan je niet vermanen. Je moet eerst iemand geaccepteerd hebben. Je moet eerst weten, hij moet weten dat hij geliefd is. En dan kan je hem corrigeren. Efeze 4 zegt het ook zo mooi, vers 15. Speaking the truth in love. We spreken de waarheid naar elkaar in liefde. Als je iemand niet lief hebt, vergeet het dan maar, kan je niet vermanen. Ja? Iemand moet merken, hé, dit komt uit een puur hart. Dit is zuiver wat hij bedoelt. Hij heeft het beste met mij voor. Hij houdt van mij en daarom vermaant hij me. Dat is de basis van vermaning. Liefde. Zachtmoedig. En dan staat er zo mooi, pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt verleid. Ja, je kan wel mooi vermanen, maar mensen, wees nederig. Het kan jou ook overkomen. Het is nooit uit een trotse houding. Zo van, ik weet het beter dan jij, je moet het zo doen. Nee. Het is nederig. Pas op, het kan mij ook overkomen. Het is niet erg. Ik veroordeel je niet. Maar joh, probeer het op die manier. Nou, zomaar wat tips. Hoe je moet vermanen. Waarom dan? Gaan we even terug naar deze tekst. Want als hij naar u luistert, hebt u uw broeder gewonnen. Dit is het doel van vermanen. Je broeder winnen. Als je dit hele hoofdstuk leest, Matteüs 18, dan gaat het eerst over een schaap dat verloren gegaan is. Een schaap dat afgedwaald is. En dan zegt Jezus dat de herder de 99 schapen achterlaat en dat hij om die ene gaat, om die te redden. Want dat schaap is verloren gegaan. Dat is de context van het verhaal. En vervolgens spreekt hij over kinderen. Hij heeft dit verhaal, vertelt hij trouwens allemaal met een kind op schoot. En hij zegt, wee u, er moeten verleidingen komen, maar mensen door wie deze verleidingen komen, het is beter dat de molensteen om hun nek gehangen wordt en dat ze in de diepste zee geworpen worden. Jezus is bewogen om mensen die afdwalen van een rechte spoor, om mensen die het pad missen, die dreigen verloren te gaan, die op een of andere manier het doel missen. Daarom is hij verloren. En daarom zegt hij tegen de mensen, jongens, vermaan elkaar. Wijs elkaar terecht. Want afdwalingen zijn er voor iedereen. Er zijn genoeg misleidingen om af te kunnen dwalen. En daarom, je broeder winnen. Dat is het doel van vermaning. Hier staat nog zo'n mooie tekst. Hij zegt, Jezus, dit twee keer, ditzelfde stuk en dit is dezelfde context ook. Hij zei tot zijn discipelen, het is onmogelijk dat er geen verleidingen komen. Daar heb je het weer, verleidingen. Maar wee hem door wie ze komen. Het zou beter voor hem zijn als een molensteen om zijn hals gedaan was. En die zei, nou, weinig keren dat Jezus zo agressief dingen benoemt. Omdat hij, dit is een soort boosheid. Ik bedoel, ik kan me ook voorstellen als een man aan mijn kind zit. Aan mijn dochter zit. Ik kan me best voorstellen dat er een bepaalde boosheid in me opkomt. En ik geloof dat hetzelfde is wat Jezus hier bedoelt. Wee hem, die kinderen in verleiding brengt. Die mensen in verleiding brengt, die mij geloven. En dan zegt hij, wees dus op jullie hoede. Hij zegt, let op elkaar in een andere vertaling. Let op elkaar, zegt hij tegen zijn discipelen. Hou elkaar in de gaten. Let op elkaar. En indien uw broeder zondig, bestraf hem. Hier is het zelfs nog ietsje zwaarder gezegd. Bestraf hem. Epitimeo, zie je een ander Grieks woordje. En hier betekent het ernstig vermanen. Scherp vermanen. De les lezen of berispen. Want je wil niet dat hij verloren gaat. Je wil niet dat die persoon afdwaalt. Je wil niet dat hij het doel mist waarvoor hij gemaakt is. Ernstig vermanen dus. Om te voorkomen dat je broeder afdwaalt, dat hij verloren gaat. Wees dus op jullie hoede, dus let op elkaar. Staat in Hebreeën 12, vers 15 ook zo mooi. Let op elkaar dat niemand achterraakt op de genade van God. Dat er daardoor een bittere wortel zou opschieten en weer vele besmet zouden worden. Let op elkaar. Hou elkaar in de gaten. Ja? is belangrijk. Ik geloof dat God ons daartoe aanspoort om dat te doen. Hier nog zo een. Waarom vermanen? Zie erop toe, broeders, dat er nooit in iemand van u een verdorven hart zal zijn, vol ongeloof. En Jaap heeft ons net aangemoedigd om geloof te hebben. Dat is goed. Om daardoor afvallig te worden van de levende God. Maar vermaan elkaar elke dag. Oké, wie vermaant elkaar elke dag? Oké, we leven nog niet. Daar is een echtpaar. Goed, geweldig. Geweldig, mooi zo. Ja, mijn vrouw zegt ook regelmatig tegen mij, ga heen en zondig niet meer. Dat klopt, ja. Ja, dat doet ze regelmatig. Dus wij zijn redelijk op weg. Zolang men nog van een heden kan spreken, opdat niemand van u verhard zal worden door de verleiding van zonde. Hier heb je het weer. De verleiding van zonde. Dat is er overal. Er is misleiding genoeg in de wereld. Je bent heel graag op het verkeerde spoor. Je bent net even een misstap. En het is zo geweldig als iemand je weer kan helpen om op het rechte pad te komen. Dat is een zegen. Want wat gebeurt er anders? Anders word je verhard van binnen. En dat verharding is een proces wat langzaam gaat. Dat verharding kan ontstaan. Dat er verwijdering komt. Dat is een proces. Dus daarom vermaan elkaar liefst elke dag. En doe het op een goede manier. Ja, maar broeder, God kan mij toch ook rechtstreeks vermanen? Dat zijn wel maar excuses, hè? Ben ik dan mijn broeders hoeder? Weet je dat God daar niet ontkennend of bevestigend op antwoordt? Als Kain dat zegt. Kain zegt tegen God, ben ik mijn broeders hoeder? En het woord hoeder is letterlijk iemand die je beschermt of bewaakt. Natuurlijk, dat gaat wel heel ver. Maar het is wel, je bent niet verantwoordelijk voor het gedrag van je broeder. Dat is niet zo. Maar je bent wel verantwoordelijk om iemand, als die dreigt een misstap te maken, als die dreigt af te dwalen, ben je wel verantwoordelijk, geloof ik, om hem terecht te wijzen, om hem te vermanen, om hem te ontmaskeren, om het gedrag aan het licht te brengen en zeggen, joh, kijk eens wat je doet. Hou die anderen eens een spiegel voor, kijk eens wat je doet. Is dit volgens de woord van God? Ik geloof dat we daar wel verantwoordelijk voor zijn. En ja, soms moeten we de nederigheid hebben om ons te laten vermanen door iemand anders. Natuurlijk kan God tot jou spreken, dat doet hij ook. Hij spreekt tot jou, dat is zo. Maar waarom had hij Nathan nodig om David te corrigeren? God sprak ook tot David. Hij was een man naar zijn hart. Maar hij gebruikte Nathan ervoor om David de spiegel voor te houden. Waarom had Timotheus Paulus nodig om te corrigeren? Waarom hebben wij elkaar nodig? Waarom zegt Jezus dit, dat we dit moeten doen? Vermaan ook ander. Wijs hem terecht. Omdat we allemaal verleidingen hebben. En we hebben allemaal blinde vlekken. We hebben elkaar nodig. We moeten elkaar vermanen. Is goed. We zijn ook heel vaak terughoudend om te vermanen, omdat we niet denken dat er een waarheid is. Ja, waarheid is relatief. Hoe ben ik nou om de waarheid te vertellen tegen die persoon? Nou, als jij het woord van God hebt en jij hebt gelezen in jouw Bijbel dat het zo is en je bent overtuigd dat dit de waarheid is, dan mag je dat je broeder voorhouden. We hebben een absolute waarheid. En dat is niet jouw waarheid, dat is de waarheid van God. Je kan hem zeggen, kijk, dit zegt het woord van God. Wat denk je, is jouw leven in lijn met het woord van God op dit moment? Als je je zo gedraagt? Ik heb je gezien op een feestje, ik heb gezien hoeveel glazen alcohol je dronk. Geloof jij dat dit in overeenstemming is met het woord van God? Kijk eens wat hier staat, het is niet mijn waarheid. Maar het woord van God, dat is een absolute waarheid. En God heeft een plan voor je leven. Ik heb gezien hoe je die relatie die je met die jongen hebt. Wat zegt God daarover? Prikkelt de liefde niet. Als je oogje tot zonde verleidt, ruk het uit, werp het van je. Wees radicaal. Ik heb gezien hoe je met die en die omgaat. Vind je dat vriendelijk? Is dat zachtmoedig? Dat zegt het woord van God. Dat we zo met elkaar om moeten gaan. Wat vind je daarvan? Ik geloof dat we dat moeten doen, mensen. Want als we dat niet doen, dan gaan we off track. We vervallen in zonde, we dwalen af. We missen ons doel. Wie een ander vermaant, zal later meer dank oogsten dan wie vlijt met gladde tong. Spreuken 28, vers 23. Vermaning is een zegen. Is een enorme zegen. Wie zich laat terechtwijzen, is op weg naar een gelukkig leven. Maar wie zich niet laat berispen, bevindt zich op een dwaalspoor. Spreuken 10 vers 17. Wie van onderricht houdt, houdt van kennis. Wie berispingen haat, is dom. Spreuken 12 vers 1. Wie wil het dom zijn? Als het nog niet doordringt, heb ik nog één voor u. Een berisping maakt op een verstandige meer indruk dan 100 slagen op een zot. Oké, dat is een beetje lastig, hè? Nog één keer. Een berisping maakt op een verstandige meer indruk dan 100 slagen op een zot. Nou, ik weet niet hoeveel indrukken je kan nalaten op een zot door 100 keer op hem te slaan met een stok. Ik geloof dat je nogal wat indrukken op zo'n persoon letterlijk nalaat. Ja? Maar één vermaning maakt op een verstandige meer indruk. Als je verstandig bent en je wilt luisteren naar vermaning. Want vermaning is een zegen. Vermaning is werkelijk een zegen. Wees er blij mee. Wees blij als iemand tegen je zegt. En zeg hem ook dank je wel. Dank je dat je de moeite hebt genomen om dit tegen mij te zeggen. Dank je wel. Heb die nederigheid. Je hebt niet de wijsheid alleen in pacht. We hebben elkaar nodig. Maar goed, dan doen we dat dus eerst 1 op 1. Maar Jezus heeft een strategie. Jezus heeft een heel specifiek plan. Een heel duidelijke strategie. Hij zegt, hij wist van tevoren dat er mensen zouden zijn die niet zouden luisteren naar vermaning 1 op 1. Blijkbaar profetisch. Ja, Jezus is een profeet. Hij wist dat er in 2015 mensen zouden zijn die niet zouden luisteren als je met 1 persoon hem vermaant onder 4 ogen. En daarom zegt hij dit. Als hij niet naar u luistert, neem er dan nog 1 of 2 met u mee. Opdat in de mond van 2 of 3 getuigen elk woord vaststaat. Kijk, en wat hebben we dan? Neem er nog 1 of 2 met u mee, dan hebben we 3 personen samen. Dan hebben we eigenlijk een kleine groep. En dit is wat Jezus wil. Jezus wil dat wij in 2015 hier in Zeeuws-Vlaanderen samenkomen in kleine groepen met elkaar. Waarom? In de eerste plaats om elkaar te kunnen vermanen. Om elkaar personen te kunnen corrigeren. Om elkaar te kunnen bemoedigen. Het woord vermanen is niet alleen negatief, hè? Het woord vermanen is ook positief. Betekent ook aanvuren. Kan ook zijn, betekenen versterken. Bemoedigen. Komen we straks nog op. Maar het is iets. Dit is een strategie. Mensen die God gegeven heeft voor Zeeuws-Vlaanderen. En ik ben overtuigd. En steeds meer en meer overtuigd. Dat dit de weg is. Waarop wij Zeeuws-Vlaanderen kunnen bereiken. Door kleine groepjes. Kleine groepjes mensen. Die samenkomen. Die samen bidden. Die elkaar durven aanspreken, die eerlijk durven zijn, waarin je open kan zijn. En dat kan niet alleen in de grote gemeente, dat kan gewoon niet. En wat doe je daar? Elkaar vermanen. Maar je doet ook nog iets anders, want even verderop zegt Jezus, hebben we net gelezen, waar 2 of 3 vergaderd zijn in mijn naam, daar ben ik in hun midden. En waar 2 van u iets eenparig zullen begeren, het zal hun ten deel vallen. Dat is ook een belofte die verbonden is aan een kleine groep. Dus weer iets anders wat je kan doen in zo'n kleine groep is samen bidden. Want dat zegt Jezus specifiek een belofte over. Als je samen bidt, eenstemmig, dan zal ik je gebed verhoren. Jezus verbindt daar een belofte aan. Hebben we al 2 goede redenen om in een kleine groep te zitten, die Jezus noemt. Ten eerste elkaar vermanen en ten tweede samen bidden. Wie van u zit er in een kleine groep? Oké, wie nog niet? Oké, goed. Ik zou zeggen, meld je aan voor een kleine groep. Echt waar. Mis het niet. Dit is een enorme zegen. Ik ben overtuigd dat dit de strategie is van Zeeuws-Vlaanderen. En we willen meer en meer kleine groepen. We willen meer en meer dit stimuleren. Dit is de manier een zoutend netwerk te zijn in Zeeuws-Vlaanderen. Dat er liefst in elk dorp, in elke plaats, liefst in elke straat, kleine groepen zijn waar mensen elkaar persoonlijk aanspreken en vermanen. Nick Klinkenberg zegt hierover, en heel terecht vind ik, stel dat je een drukprogramma hebt, dat hebben we bijna allemaal, en je moet kiezen tussen de grote gemeente of de kleine groep samenkomst, kies dan voor de kleine groep. Want alles wat Jezus beschrijft, kun je beter doen in een kleine groep dan in de grote gemeente. Is de gemeente dan niet meer nodig? Jawel, de gemeente is ook nodig, kijk maar.
Oh, gaan we te ver?
Dit is een klein duiveltje op de beamer. Oké, die is weer weg. De kleine groep, de gemeente. Dus, als hij dan nog niet luistert, ja, wederom zeer profetisch van Jezus. Blijkbaar zijn er toch mensen die, ondanks dat ze vermaand zijn, één op één, individueel. Dus ze zijn in een kleine groep en ook daar willen ze niet luisteren. Dan is er nog een derde stap achter de hand, zegt Jezus. En dat is de gemeente. De derde plek waar je vermaand kan worden. Als hij dan nog niet luistert, zeg het dan tegen de gemeente. En als hij ook niet naar de gemeente luistert, laat hij dan voor u als de heiden en de tollenaar zijn. Dat betekent, hij moet uit de groep worden geplaatst. Excommunicatie, noemen we dat met een mooi woord. Eigenlijk geeft Jezus hier aan een belangrijke taak van de gemeente. Wist u dat Jezus maar twee keer spreekt over de gemeente? Over de kerk? Hoe de kerk eruit moet zien? Dit is een van de keren. En de andere keer is Matthäus 16. En ook daar gaat het over binden en ontbinden. Moet u maar eens nalezen. Maar ik ben overtuigd dat Jezus een van de taken die God aan de gemeente toevertrouwt, dat is het corrigeren van mensen die off track dreigen te gaan. Die het padje missen. Die ergens verblind zijn en koppig doorgaan in hun eigen pad. En dat God daarvoor de gemeente wil gebruiken. Als hoogste gezagorgaan, letterlijk. Een ecclesia is een gezagdragende vergadering. Mensen die gezag dragen, gezond gezag. Mensen durven corrigeren. Kijk maar in Openbaring. Waar spreekt Jezus de gemeenten op aan? Dan zien we dat Jezus tussen de zeven kandelaren instaat. Dat zijn de zeven gemeenten van God. Waar spreekt Jezus hen op aan? Een aantal dingen, hier. Ik ken uw werken, Openbaring 2 vers 2, uw inspanning en volharding. En dat u hen op de proef hebt gesteld die van zichzelf zeggen dat zij apostelen zijn, maar het niet zijn. En u hebt ontdekt dat ze leugenaars zijn. Jezus spreekt de gemeente aan, hij complimenteert ze en zegt, ja, inderdaad, je hebt het goed gedaan. Hier hebben mensen zijn er geweest in die gemeente, die zeiden dat ze apostelen waren, maar ze waren geen apostelen. En je hebt ze gecorrigeerd. Heel goed. Compliment voor de gemeente. En geen andere gemeente, hij zegt het wel 4 keer of 5 keer, maar ik heb maar 2 voorbeelden uitgehaald. Tegen een andere gemeente, Openbaring 2 vers 20, zegt hij dit. Ik heb enkele dingen tegen u, dat u de vrouw Izebel, die van zichzelf zegt dat zij een profetes is, ongemoeid haar gang laat gaan. Om te onderwijzen en mijn dienstknechten te misleiden. Hij spreekt de gemeente aan op haar verantwoordelijkheid om mensen die misleiding brengen te ontmaskeren. Aan het licht te brengen, te vermanen. Dit is een taak, geloof ik, waarvan Jezus, die Jezus de gemeente toebedeelt. Wees blij mensen, als je bij een gemeente bent, die zo durft, die zo functioneert. Wij willen een gemeente zijn die zo wil functioneren. Maar daarvoor is het wel belangrijk dat iedereen ook deelneemt in een kleine groep. Zodat ook geluiden gehoord kunnen worden. Want op zondag kan ik niet Jan en Alleman vermanen. Dat doe ik ook niet, wil ik ook niet, persoonlijk. Want ik weet niet waar u zit, waar u mee bezig bent. Maar in uw groepje is dat wel bekend. Daarom zo belangrijk. Wees lid van een kleine groep. Wees lid van een kleine groep. Het is om jezelf te beschermen. Want misleidingen zijn er te over. Voldoende. Hoef maar rondom je te kijken. De taak van de gemeente. Wees blij. Wees blij als je in de gemeente zit. Laatste vers. Laten we op elkaar letten door elkaar aan te vuren. Hier hebben we het weer. Tot liefde en goede werken. Laten we de onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Bijeenkomst betekent gewoon synagoge. Samenkomen. Zoals het bij sommigen de gewoonte is. Maar elkaar aansporen. En dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Want als wij willens en wetens zondigen, nadat wij de kennis van de waarheid ontvangen hebben, blijft er geen slachtoffer voor de zonde meer over, maar slechts een verschrikkelijke verwachting van oordeel en verzengend vuur. Goede reden om elkaar aan te sporen. Wilt u nog een reden? Het lijkt me genoeg, hè? Hij staat, laten we op elkaar letten. De derde keer dat het nu gezegd wordt. Heel duidelijk, laten we elkaar in de gaten houden. We zijn zo'n individualistische maatschappij geworden dat we dat niet meer doen. Maar Jezus spoort ons ertoe aan. Laten we op elkaar letten. Door elkaar aan te vuren. Aanvuren betekent letterlijk ophitsen, warm maken. Betekent ook, joh, kom op. Heb visie. Kom op. Waar ga je voor? Wat zijn je doelstellingen van dit jaar? Heb je al een plan gemaakt? Heb je al een strategie voor je leven? Als je geen visie hebt, draai je rondjes, hè? Elkaar aanvuren. Kom op, waar ga je naartoe? Wat ga je doen? Er is een loon in de hemel. Jezus komt terug om te belonen iedereen naar zijn werken. Zegt hij, zie, ik kom spoedig en mijn loon is bij mij. Het laatste vers van de Bijbel. Ik kom spoedig, mijn loon is bij mij om ieder te vergelden naar zijn werken. Neem je genoegen met over de hakken, over de sloot in de hemel zijn? Of wil je een loon in de hemel? Wat heb je gedaan voor mij? In zoverre je het aan deze minste gedaan hebt, heb je het aan mij gedaan. Mensen, ik wil je aanvuren. Ik wil niet met lege handen voor de troon van God komen te staan straks. Dat wil ik pertinent niet. Ik wil iets aan te bieden hebben. Kent het verhaal van die man die een hersentumor kreeg en doodging en voor de troon van God kwam te staan en hij zag dat hij daar stond en er stonden duizenden mensen voor de troon van Jezus en iedereen had een mandje bij zich. Een mandje om iets met bloemen, om iets aan te bieden aan Jezus. En hij keek in zijn eigen mandje en had helemaal niets. En met schaamrood op zijn kaken zei hij tegen Jezus, geef me nog één kans. En hij mocht terug naar de aarde en is voorganger geworden van een grote kerk in Singapore. Mensen, daar ben ik van overtuigd. Dus er is een loon in de hemel. Er staat er heel vaak. Uw loon zal groot zijn. Ja, heel vaak. Er is beloning in de hemel. Ga je ervoor? Of denk je van, nou, ik ben gered, net met de hakken over de sloot is genoeg. Ik wil de eeuwigheid liever doorbrengen dicht bij Jezus, dicht bij de troon. Ik wil een loon hebben. En ik jaag naar die prijs, zegt Paulus. De prijs van de roeping Gods. Ik wil u aanvuren. Ik wil u aansporen. Mensen, kom op. Het is de moeite. Zit niet passief achterover je kerkbank warm te houden. Maar doe iets in het koninkrijk van God. Je bent gered met een doel. Je bent gereinigd. Saved to serve. Ja? Gered om te dienen voor deze wereld. Laten we elkaar daar aansporen. En dat zoveel te meer als u de grote dag ziet naderen. Ja, dat zien we allemaal. De dag nadert. De dag nadert dat Jezus terugkomt. Dat hij komt oordelen. Dat hij ons komt vragen, wat heb je gedaan? Met de buren in je straat. Ik ben blij dat jij gered bent. Maar waar is de rest van je straat? Stel je voor dat Petrus dat zou vragen aan jou als je bij de hemelpoort komt. Waar is de rest van je straat? Zijn we niet verantwoordelijk voor de stad, voor de omgeving waar we wonen? Dat ze niet ons zien als een stelletje oudbollige, zeurderige museumstuk christenen. Maar dat we laten zien dat er leven is in Jezus Christus. Dat we iets te vertellen hebben. We hebben iets te brengen. We hebben een boodschap voor de wereld. Dat is onze verantwoordelijkheid. Want als er want staat, dan moet je altijd denken dat het voorgaande iets te maken heeft wat er nu staat. Er legt een link tussen twee zinnen, ja, want. Dus eerst is het elkaar aansporen, aanvuren. Aansporen betekent ook weer vermanen, bemoedigen, versterken, smeken, bidden, vermanen, troosten betekent het ook. Want we elkaar aansporen. Want als we willens en wetens zondigen, dat betekent afdwalen, ons doel missen, verloren dreigen te gaan. Het kan dus zijn dat je in de gemeente bent, dat je de waarheid hebt gehoord en dat je afdwaalt. Dat je van het rechte spoor afraakt. Dat je hart langzaam verhardt. Dat je van het geloof afkomt. Dat kan. Die mogelijkheid bestaat. En daarom, daar wil je niet meemaken wat daar staat. Daarom moeten we elkaar in de gaten houden. Elkaar aansporen. Elkaar aanvuren. Oké. Laten we het lofprijsteam weer naar voren komen.